Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? Welkom, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Blokkie Blended. Met vandaag als onderwerp Learning Analytics. Ik heb hier drie ervaringsdeskundigen aan tafel zitten. En ik ga jullie allemaal vragen om jezelf voor te stellen. En wat je allemaal doet of hebt met Learning Analytics. Marijn, wil jij beginnen?
Ja, ervaringsdeskundige is inderdaad wel een leuke term. Ik ben Marijn Aktas. Ik ben nu 1 jaar docent bij de opleiding Applied Data Science en Artificial Intelligence. Toevallig ook het eerste jaar dat wij deze opleiding doen. Dus het is een hele uitdaging om deze moeilijke stof toegepast te krijgen en op hbo-niveau.
Dankjewel, Lex.
Ja, mijn naam is Lex Freund. Ik ben strategisch adviseur bij de Hogeschool Rotterdam. Eigenlijk altijd bezig geweest met student analytics en beleids- en managementinformatie. Kortom, hoe kunnen we dat gebruiken als stuurinformatie? Maar daar was altijd ook de vraag van ja, en hoe komt het dan nu eigenlijk dat we met dit soort resultaten te maken hebben? En dat de duiding daarvan, ik zeg het maar even heel plat, is dan meestal toch vanuit de onderbuik. En Learning Analytics kan die verdiepingsslag leveren, denk ik, om daar een antwoord op te geven.
Misschien gelijk dan even een vraag. Hanteer jij een strikte scheiding tussen de termen student analytics en learning analytics?
Dat vind ik wel handig, ja. Omdat bij student analytics gaat het inderdaad veel meer om de resultaten die studenten boeken. En bij learning analytics, maar dan heb je het eigenlijk al een beetje over wat versta je eronder. Gaat het echt om het leerproces, het leren zelf. Terwijl je bij student analytics meer het resultaat van het leren probeert te volgen.
Ja, dus dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Ik hoor ook wel eens dat student analytics, hè, die eindcijfers, dat ook wel eens wel opgeteld wordt natuurlijk uiteindelijk bij die learning analytics.
Uiteindelijk leidt het een tot het ander, kan ik me voorstellen. Vandaar dat ik het net omdraai, dat ik zeg van ja, we weten dan inderdaad wel wat ons rendement is. Maar als je een verklaring ervoor moet vinden, dan moet je toch terugkijken naar het onderwijsproces wat daar gebeurt. En daar gaat hopelijk learning analytics steeds meer een antwoord op geven.
Dankjewel. Hassan.
Ik ben Hassan Alawi, 39 jaar oud. Ik werk bij de opleiding Business IT en Management. Al 5 jaar werkzaam bij hetzelfde opleiding. Daarvoor heb ik lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Op het gebied van wiskunde en economie. Ik ben daarnaast ook nog data scientist. En ik hou me bezig met learning analytics. Ik ben op dit moment ook bezig met het schrijven van een promotievoorstel voor een PhD-onderzoek over de raakvlak tussen learning analytics en kunstmatige intelligentie.
Jij bent ook bezig met onderzoek, hè Lex?
Ja, dat was ik nog even vergeten, maar dat klopt. Ja, dat doe ik er inderdaad bij. En dat onderzoek richt zich op de mogelijkheden die Learning Analytics biedt om studentbinding te kunnen volgen. En van daaruit ook interventies te kunnen bedenken om kortcyclies daar verbetering in aan te brengen.
Ja, dus jij benoemt ook echt al met gemak al die stakeholders. Gewoon op organisatieniveau als hogeschool, de student zelf, de docent die dat leerproces vormgeeft. Gaat allemaal nog terugkomen, denk ik. Maar laten we het eerst eens even hebben over een definitie. Marijn, wat zou jij als definitie hanteren voor Learning Analytics?
Learning Analytics, ik denk in de meest simpele vorm is het inzichtelijk maken van studentdata. Dus waar heel veel studentdata al verstopt zit in systemen, in de Brightspace, Osiris, in alle systemen, ook op het voortgezet onderwijs, is het learning analytics is dat het inzichtelijk maken, zodat we er iets mee kunnen gaan doen. En we kunnen op wat meer geavanceerd niveau kunnen we dan ook voorspellingen gaan maken met kunstmatige intelligentie, leuke dingen doen. Maar ik denk de eerste stap, en waar die stap die we ook nog niet hebben gezet, is echt dat inzichtelijk maken van die data.
Ja, en ik denk ter aanvulling ook data uit bijvoorbeeld sociale media. Data die de studenten uiteindelijk die verzameld wordt. Dus niet alleen maar door learning management systems, maar ook door andere systemen. En die combineren in zeg maar op één plek. En vanuit die plek bijvoorbeeld dashboards maken voor zoveel studenten, docenten, directie, management, ondersteuners. Om de studenten beter te kunnen bedienen. Dus om tot actie te kunnen komen. Dus niet alleen maar dat stukje inzichtelijk maken. Maar wat ga je daarna doen? Hè?
Ja, ben ik mee eens. En ik denk dat het dan op de korte termijn betekent dat vooral docenten dan weten wat ze daarmee kunnen gaan doen in het onderwijsproces. Maar uiteindelijk, ja, Marijn noemde de term al. Denk ik ook dat het input gaat leveren voor een stukje kunstmatige intelligentie, waarin dat uiteindelijk ook toegepast gaat worden.
Absoluut. En ik vind het ook heel belangrijk om iets te benadrukken. Want wat je bijvoorbeeld vaak ziet in het HBO is dat de student verlaat jaar 1, gaat naar jaar 2. En dan begint hij uiteindelijk gewoon opnieuw met een nieuwe docent en alles. En dan wordt er niks gedaan met wat de student in jaar 1 wordt gedaan. Als wij bijvoorbeeld aan de hand van data de student kunnen volgen vanaf jaar 1 tot en met jaar 4. En dat we de nadruk gaan leggen op wat hij nodig heeft. Kun je eigenlijk meer gepersonaliseerd gaan werken als docententeam. Hè?
Ja, want misschien kun je daar gelijk iets over vertellen, Hassan. Ik weet dat jij hebt geëxperimenteerd met een bestaande dataset.
Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk geëxperimenteerd met onze Osiris dataset. Dat was in het kader van een masteronderzoek. En ik heb een model gebruikt die heet Cox Proportional Hazard Model. Met een hele moeilijke woord, even versimpelen. Dat is gewoon een onderdeel van survival analysis. Dat is gewoon een analyse die wordt gedaan, wordt vaak gebruikt in de medisch wetenschap om te voorspellen wanneer een patiënt komt te overlijden. Zelfde analyse heb ik gebruikt om te voorspellen wanneer een student niet komt te overlijden, maar wanneer een student uiteindelijk bijvoorbeeld de opleiding verlaat. Dus zulke analyses kunnen uiteindelijk gewoon ook binnen verschillende opleidingen gebruikt worden. Voordat de student de opleiding gaat verlaten om te voorspellen wat zijn bijvoorbeeld de redenen waarom de studenten de opleiding verlaat. Wat kunnen we daaraan doen als docententeam? Hoe kunnen wij de student beter bedienen en helpen om beter keuzes te maken tijdens de opleiding of als hij de opleiding gaat verlaten.
Nog heel even over die dataset. Hoe kwam je daar aan of hoe was die afgeschermd? Dat is toch wel relevant, denk ik.
Nou, dat is een hele, hele goede vraag. Ik moest in eerste instantie naar Lex toe gaan. Want ik had Lex gewoon daarvoor nodig. Want we hebben natuurlijk wel de procedure gevolgd. En die procedure is dat je gewoon een data management agreement moet invullen. Want het gaat om gevoelige data van studenten. Niet alleen maar om de grades of de cijfers van studenten. Het gaat ook om demografische data, leeftijd, de naam, adressen, dat soort dingen. Dus daar moet je echt heel, heel op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Uiteindelijk, na een aantal weken te hebben gewacht, heb ik uiteindelijk de data gekregen en ik ben aan de slag gegaan.
Oh ja, maar dat was dus wel van echte studenten van onze instelling. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het een pool was in die surfomgeving.
Oh, dat is wat ik eigenlijk in mijn dagelijks leven doe. Dus ik probeer altijd om te experimenteren in mijn vrije tijd. Dat vind ik gewoon leuk om inzichten uit die data te halen. Maar wat ik heb gedaan in het kader van mijn masteronderzoek, dat was eigenlijk echte data van onze studenten gebruiken. Ja.
En we hebben het daar dan inderdaad eigenlijk nog niet over de data van wat voor stappen studenten in het lerenproces zelf zetten. Hè?
Ja, dat was eigenlijk puur data van cijfers, demografische data. Ja. Dus we hadden het inderdaad, het was een heel beperkte data. Ja.
En als je het hebt over learning analytics, dan ga je dus inderdaad wel verder, want dan wil je weten wat gebeurt er tussendoor. En dan heb je het over het leerproces. En hoe ziet dat eruit? Dan heb je het eigenlijk over het gebruik van content bijvoorbeeld. Moeilijk woord voor je PowerPoints en je kennisclips die je beschikbaar stelt. Maar ook bijvoorbeeld formatieve toetsen. Bij toetsen zou je kunnen denken aan hoe vaak heeft iemand nodig voordat hij de toets gehaald heeft. En dan formatieve toetsen nadrukkelijk. En dat soort zaken over het leerproces en wat dat kenmerkt en hoe studenten daar hun weg in vinden. En dat gaat dan weer die spade type, zoals ik het dan noem, waar we dan in de toekomst meer gebruik van zouden kunnen maken, denk ik.
Als we kijken naar wat we hebben aan learning analytics, kunnen we allereerst eens inzoomen op die student. Wat levert inzicht in die data, in learning analytics, een student nou op?
Een student kan uiteindelijk gewoon inzicht krijgen in zijn eigen leerproces. Dat helpt om extra gemotiveerd te zijn voor wat je aan het doen bent op dat moment. Daarnaast, als we bijvoorbeeld die data nog inzichtelijk maken voor de student, dan kunnen wij aan de hand van de dashboard, een bepaalde dashboard, alles wat de student nog moet halen of waar hij moeite mee heeft, inzichtelijk maken. En niet alleen maar dat, maar ook bijvoorbeeld zijn successen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld vroegtijdig achterhalen of een student met de opleiding gaat stoppen. En dan kunnen wij ingrijpen als docententeam.
Ja, en dat signaleren van die betrokkenheid bij het leerproces, dat heeft denk ik ook jouw interesse, Lex?
Ja, want ik denk dat je inderdaad die vraag best nog wel een keer mag stellen. Wat hebben studenten aan? Want dit is wel het idee wat nu leeft, hè, wat Hassan vertelt. En daar heeft natuurlijk de docent nu een hele belangrijke rol in. Want die kan die informatie ook gebruiken om meer te differentiëren naar studenten die wat meer aandacht nodig hebben dan anderen. Op bepaalde gebieden ook bijvoorbeeld. Dat houdt wel meteen ook in dat ze daar ook wat meer keuzes moeten maken in waar ze dan hun energie in steken. Maar dat is dan weer wat meer vanuit het docentperspectief om die studenten te helpen. Dat is een beetje het gangbare idee. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen. Stel nou dat we dat niet zo hadden. Wat zou er misschien zelfs nog veel generieker aan voordelen voor studenten aan kunnen zitten? En ik denk dan bijvoorbeeld, ik heb laatst een sporthorloge gekocht. En ik was verbaasd dat dat ding allemaal van mij bij kon houden. Ook dingen waar ik niet zoveel aan had. Hè, want het gaat over stappen en hartslag. Maar ook over bloeddruk, saturatie, mijn slaapcyclus. En waar ik dan zelf niet zoveel aan heb, mijn menstruatiecyclus. Dat kan allemaal door zo'n ding worden bijgehouden.
Ik zat het allemaal hartstikke goed.
maar dan denk ik, iedereen maakt gebruik van die data op de een of andere manier. En je raakt nu meteen ook eigenlijk de ethische kant van de zaak. Maar dan denk ik, wat zou dus voor studenten eigenlijk een soort vergelijkbare motivatie zijn om data over hun leerproces aan een systeem mee te geven? Hè, zodat ze dan inderdaad daar ook gewoon direct voordelen uit hebben. Dat ze direct teruggekoppeld krijgen over waar ze staan en wat ze zouden moeten doen. En dat is denk ik wat Hassan ook wel eigenlijk bedoelt met die student. Alleen in ons geval zit altijd die docent er nog tussen. Maar dat is denk ik meer voor die ethische vragen die we misschien straks nog gaan behandelen.
Ja, Lex, wat jij nu zegt vind ik eigenlijk wel heel interessant. En dat is wat studenten eraan hebben. En ik denk, vroeger hadden we een soort traditionele manier van learning analytics. En dat waren al die cijfertjes. En nu met het nieuwe, met de nieuwe onderwijsvormen, zoals programmatisch toetsen, dat is moeilijk voor om een student om daar nog overzicht in te houden. En ik denk dat dat ook wel een goed toepassing zou zijn van learning analytics, om daar weer wat meer overzicht in te creëren.
Ja, nu ja, maar dat overzicht, dat wijst wel echt op het belang van die dashboards. Hè? Het gaat heel vaak, als het bij learning analytics, als het over learning analytics gaat, over dat inzichtelijk maken. Mm-hmm. Ik heb zelf bijgedragen aan een experiment bij de opleiding communicatie, waar we gebruik maakten van een app voor studenten om hun ontwikkeling ten aanzien van bepaalde leerdoelen inzichtelijk te maken. Maar dan is het zo'n uitdaging om bij het ontwikkelen en het doorontwikkelen van die app, hoe geef je weer waar men zit in de ontwikkeling? Zeg je zit op 70% van de competentie, dan kan de student denken, oh mooi, daar hoef ik niks meer aan te doen. Terwijl ons doel was, het balkje moest vol. He, dus maak je het groen of oranje. Nou goed, dat is natuurlijk een heel vakgebied, zo'n user interface. Maar het was ook echt, het bracht ook echt didactische vraagstukken op van, wat willen wij nou eigenlijk communiceren met dat dashboard? Van ja, je bent op weg. Voor een eerstejaars doe je het vrij goed. Maar na jaar 1 ben je nog niet per se klaar met je communicatieve vaardigheden. Dus dat had een hoop open eindjes.
Jazeker. Wat ik wilde toevoegen aan wat Marijn zei, willen wij uiteindelijk iets inzichtelijker maken? Dus of data of informatie, willen wij die inzichtelijk maken? Dan moeten wij sowieso meer met blended learning gaan werken. Dus dan moeten wij uiteindelijk onze studenten iets achter de computer laten doen, zodat wij die data kunnen genereren. Dat is echt een hele belangrijke voorwaarde. Ja. Als wij nog steeds fysieke les willen geven, dan gaat het gewoon heel lastig worden.
Nou, je raakt hier wat mij betreft wel een heel belangrijke kernvraag. Dat is namelijk, hoe past dit eigenlijk in ons onderwijs van de toekomst? En nog heel even die parallel met dat sporthorloge. En niet alleen dat hij me laat zien hoeveel stappen ik heb gezet, maar hij gaat op een gegeven moment ook trillen, dat hij zegt, het wordt tijd dat je weer eens gaat bewegen. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de brug naar dat AI, naar dat kunstmatige intelligentie, dat vanuit dit soort data, als je daar bepaalde didactische vormen als het ware bij hebt bedacht, hè, want dat is eigenlijk de voortgang die je laat zien. Hè, hoe vinden ze hun pad door onze didactische inrichting, dat daar vandaan ook dus waarschuwingen, voorbeelden, maar ook suggesties en dergelijke kunnen volgen. Dan zit je alweer wat meer op het terrein van die kunstmatige intelligentie, maar die stap is maar heel klein vanuit learning analytics, denk ik. Maar dan kom je dus inderdaad wel op de vraag, Oké, jij noemt het blended learning. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Maar misschien in de verdere toekomst dat het een heel ander soort onderwijsmodel wel eens zou kunnen gaan opleveren met een hele andere rol voor een docent.
Absoluut. Er wordt ook de laatste tijd, als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur, wordt er bijvoorbeeld over self-directed learning gesproken. Dat de student uiteindelijk gewoon zelf in lead is.
Precies.
Met betrekking tot zijn leerproces. En ik denk zelf dat we dat uiteindelijk moeten faciliteren als hogescholen. Als de studenten bijvoorbeeld de vrijheid kunnen krijgen om zelf iets te leren, ja, dat is alleen maar goed. En dan kunnen we ons focussen op dingen die de student niet zelf kan leren. Ja. En als je bijvoorbeeld vraagt naar mijn eigen visie op het gebied van wat kunnen wij achterlaten aan de student, alles wat helemaal onderin aan de taxonomie van Bloom zit. Dus alle reproductiekennis en al die theorieën. Ja, onze HBO'ers kunnen gelukkig lezen. Dus dat kunnen zij ook allemaal zelf thuis doen. Ja. En alles wat met inzicht te maken heeft, moeilijke toepassingsvragen, dat kunnen wij uiteindelijk gewoon binnen de hogeschool aan onze studenten blijven doseren.
Dus daarmee zeg je ook, dat kunnen ze zelf leren. Jij zegt, die onderste laag van die taxonomie, dat zouden we allemaal online moeten doen.
Dit is mijn eigen visie over self-directed learning. En over hoe je die onderscheid kan maken tussen.
Precies. Ja, want alles kan vanuit een systeem gedaan worden. Je ziet het in de wereld van de MOOCs. Hè? Daar komt geen docent aan te pas. Maar dan heb je daar als het ware al het voorbeeld in de praktijk. En ik zeg niet dat wij ons eigen onderwijs in die vorm moeten gaan organiseren. Maar je kunt je wel voorstellen dat studenten heel veel dingen inderdaad self-directed kunnen gaan doen. Inclusief toetsing. Hè? Dan heb je ook niet meer die duale rol van een docent die aan de ene kant student iets wil leren en aan de andere kant ze ook moet beoordelen. Dat is altijd een beetje een moeilijk verhaal, vind ik zelf. Dat kan allemaal heel goed, denk ik, in een virtuele wereld. En dan krijg je inderdaad de vraag, hoe gaat die docent dan die student daarin verder helpen?
We hebben het gehad over dat die datapunten, dat we die verzamelen in de digitale omgeving. Dus er moet wel iets gebeuren in die digitale omgeving, anders kunnen we überhaupt niet spreken van learning analytics. We hebben het ook gehad over dat de student daarmee zelfregulerend leren of zelfsturend leren kan vormgeven. En het betekent dus iets voor de docent die zijn handelen daarop aan kan passen. Misschien zijn onderwijs aan kan passen op welke behoeften er zijn in de klas. Maar ik denk dat het ook goed is als we inderdaad even naar de ethische vraagstukken gaan. Want jij noemde helemaal in het begin al even, Hassan, het gebruik van social media data zelfs. Ik denk dat daar veel mensen wel even van schrikken van zo'n uitspraak. Het levert een hoop ethische vraagstukken op. Lex, kun jij eens iets noemen waarvan je denkt, ja, als we het hebben over ethiek, dan is dit wel echt een aandachtspunt.
Ja, ik kijk, er zijn heel veel gesprekken binnen instellingen, tussen instellingen die over privacy en ethiek gaan. En dan heeft het eigenlijk een beetje te maken met toch de manier waarop we nu kijken naar hoe data worden gebruikt en kunnen worden misbruikt. Hè? En ik gaf net al aan dat voor in ons geval met name de docent, hè, zoals dat dan netjes heet, de human in the loop, heel belangrijk is. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook bij hier een hele belangrijke factor is. Want dan is dus eigenlijk de vraag bij privacyzaken bijvoorbeeld. Welke docenten kunnen dat dan allemaal van mij zien? En hoe gaan ze dat gebruiken? Hè? Want docenten die beoordelen mij ook.
Wat zijn ethische afwegingen waar jij aan denkt, Marijn, als het gaat over learning analytics?
Ja, ik zie daar heel veel mogelijke valkuilen. Bijvoorbeeld eerder in het gesprek hoorde ik de survival analysis, waar je voorspelt of een student wel of niet gaat uitvallen. En dan hoor ik ook demografische variabelen en ben ik direct bang van, oh, nou zou misschien als een model, als er daar een dashboard van zou gemaakt worden, zou dan toevallig een manager dat kunnen zien en denken van, hey, oh, die doelgroep, laten we daar even wat minder op gaan werven en selecteren. Ja, daar ben ik gewoon altijd bang voor dat we zulke mogelijkheden creëren die er eerst niet waren.
Nou ja, het type conclusies dat getrokken wordt, is dat niet ook wat het allemaal zo kwetsbaar maakt?
Type conclusies in die zin?
Nou, kunnen docenten of degenen die toegang hebben tot de learning analytics wel de juiste conclusies trekken op basis van de data die ze zien?
De interpretatie van de data bedoel je?
Ja.
Ja, zeker. Ik heb zelf bijvoorbeeld het voorbeeld, er is een online buienradar, maar dan Meteo Blue. En die laat ook zien hoe betrouwbaar een model is.
Wat meet hij ook, zei je?
Hoe betrouwbaar een model is.
Okay,
dus
ja.
Die laat zien van het weer is vandaag 20 graden, maar vandaag is het ook maar 50% goed voorspelbaar. En met dashboarden dan ja, niet technici kunnen niet altijd onderscheiden van is dit model wel betrouwbaar?
Ja, dus daarmee zeg je dat het, daarmee bevestig je toch eigenlijk dat het een vaardigheid betreft voor onderwijzers om überhaupt goed met die data om te kunnen gaan.
Ja, maar ik denk de verantwoordelijkheid ligt altijd wel bij degene die de dashboards maakt om te zorgen dat daar weinig interpretatie mogelijk is.
We praten het volgens mij nu over twee dingen. In de beginfase van de maturity level van het toepassen van learning analytics doen docenten gewoon dingen zelfstandig en dan gebruiken ze data zelf en dan doen ze het opschonen. Maar in een hogere fase of een hogere stadium van maturity fase van learning analytics zullen uiteindelijk docenten alleen maar dashboards gebruiken. En op basis van wat zij toegereikt krijgen, gaan zij gewoon beslissingen nemen en actie ondernemen.
Ja, dan raak je die befaamde data literacy, hè, die datageletterdheid, waarvan we denken dat we daar docenten in moeten gaan ontwikkelen. Maar wat jij nu zegt, betekent dat dus misschien niet nodig is, want je krijgt gewoon de informatie op een hele goede manier gepresenteerd in je dashboard. Dus je hoeft zelf niet meer dieper over die data na te denken.
Precies, inderdaad. Ja.
Is dat dus ook niet nodig, denk je, dat we daar per se veel aandacht aan gaan besteden op de hogeschool bijvoorbeeld?
Nou, ik kan me niet voorstellen dat we daar alle docenten even ver in willen brengen. Hè? Maar we zitten nu nog wel in een ontwikkelfase waarbij we misschien met enkele die daar wat meer affiniteit mee hebben, wat meer achtergrond en professionaliteit, dat we daar die stappen in zetten die Marijn ook bedoelt. Hè? Dat we daar die ontwikkelingen gaan doen, zodat de rest daar zijn profijt van kan hebben.
Ja, kijk, datagedreven werken bij elke organisatie is natuurlijk van cruciale belang om daar iets mee te doen. Dus of het nou bij hogeschool is of buiten de hogeschool, dat is echt van deze tijd. Maar of de docenten bijvoorbeeld echt alles moeten begrijpen over hoe een model werkt en hoe je iets kan voorspellen, ik denk niet dat dat gewoon nodig is. En als je praat over data literacy, dan praat je over een beginfase. Alfabet, ja. A, B, C, D.
Ja, precies. Ja,
ik denk ook dat waar we nu zijn is, er zijn een paar mensen, een paar slimme mensen die proberen iets met learning analytics te doen en de rest niet. Ik denk dat we heel veel kunnen winnen als gewoon heel veel docenten een Excelletje opent en bijhoudt hoe het ging elke les. En dan kijken of je daar met een klein plotje in Excel daar wat relaties kan tussen vinden. En dan ben je al echt een heel stuk verder. En ik denk dat we daar ook veel aan hebben.
Ja, ik zag in, even een kleine anekdote, in het jaarrooster van de basisschool van mijn kinderen stond gewoon op de kalender voor alle ouders en kinderen inzichtelijk data-analyse dag. Dus dat is dus een lesvrije dag voor de leerlingen. Dus altijd belangrijk om te weten. Maar ik vond het wel mooi. Ze hadden het ook gewoon echt zo benoemd. Het is gewoon een basisschool. Die hebben gewoon een data-analyse dag. Dat gaat natuurlijk over. Dus hoe gaat het met rekenen en schrijven en lezen? Maar ik dacht, als het op de basisschool al gewoon zo genoemd wordt, hè, echt zo genoemd kan worden. Alle meesters en juffen gaan om tafel en naar de cijfers kijken. Ik dacht wel, jeetje, dan zijn we, zo noemen we dat nog niet op de hogeschool. Terwijl het zou zo normaal zijn, toch? Of werk jij al wel zo met je team, met zo'n vaste dag?
Wat ik zelf heb meegemaakt toen ik in het voortgezet onderwijs heb gewerkt. We gingen met een taxonomie werken die vergelijkbaar is met die van Bloom, maar die heet taxonomie RTTI. Dus we gingen die data zelf handmatig uiteindelijk per leerling, per toets, per vraag in een systeem registreren. En uiteindelijk krijg je uit het systeem een soort van dashboard met studenten die bijvoorbeeld een lage score op het gebied van inzicht of toepassing of reproductie vragen. En op basis van die data gingen wij uiteindelijk onze onderwijssysteem daarop aanpassen.
Dus ook op middelbare school zeg je hiermee, ja, werkt je al op die manier, hoewel het nog vrij analoog was.
Ja, inderdaad. Ja. Maar daar kwam ook de fascinatie van data eigenlijk voor mij. Ja. Ja.
Mooi voorbeeld. Ja. Lex, jij bent met jouw achtergrond ben je gewend om data in te zetten als sturingsinformatie. Maar hoe schat jij in dat de rol van de docent beïnvloed gaat worden door het gebruik maken van learning analytics?
Dat heeft inderdaad te maken met die vraag van wat het dashboard kan leveren. Maar ik ben geneigd om even toch al gauw een jaartje of 10, 15 vooruit te denken. En een beetje de zaken die we nu benoemd hebben bij elkaar te pakken. Want dan denk ik van, als we nou in staat zijn om, het gaat niet alleen om voortgang en het gaat niet alleen om het toetsen, maar het gaat ook om bepaalde vaardigheden en bepaalde kennis op te doen hè, via een systeem. En als het systeem in staat is om daar ons didactisch concept, hè, we moeten zelf over didactisch concept nadenken, om dat aan studenten te bieden, zodat ze daar zelf regulerend mee om kunnen gaan, dan krijg je wellicht een toekomst waarin docenten gewoon veel meer als coach, begeleider en niet als beoordelaar vooral kunnen worden ingezet. Gezet. En
dit is pas over 10 jaar. Want je zegt, ik maak een...
Ik ga tien jaar vooruit.
Maar waarom starten we hier niet eergisteren mee? Gewoon hogeschoolbreed?
Ik denk dat we hier vandaag mee starten. Laat ik het wat voorzichtig zijn. maar dat betekent niet dat het dan morgen... en ik denk ook niet binnen 5 jaar gedaan is. He, want er zijn heel veel mensen in betrokken... die er ook gewoon een heel andere mindset in moeten ontwikkelen. Dus dat heeft tijd nodig.
Ja, toch blijf ik dat, als ik dus kijk naar dat mijn kind van 7 op de basisschool gewoon zelf ook kan aangeven waar ze zit op de leerlijn met lezen. Dat hebben ze allemaal gewoon in grafiekjes die ze dan ook met potlood uittekenen. Die weet gewoon waar ze zit, die weet waar ze in de leerkuil zit. Zit ze bovenaan de heuvel en kan ze anderen helpen. Bij basisscholen hangt het gewoon aan de muur in tekeningetjes. Dus... ik zou toch denken, dit is wel echt een van de onderwerpen waarvan ik denk, hier moeten we nou toch echt wat eerder mee aan de slag.
Zal ik jou blij maken, Rosa?
Ja, vertel.
Mijn manager heeft mij uiteindelijk gefaciliteerd in termen van tijd om een onderzoekje te doen op het gebied van de mogelijkheden van learning analytics. En ik heb uiteindelijk mijn docenten of de docententeam meegenomen in de vorige scholingsdag. Dat was volgens mij 2 maanden geleden. In de mogelijkheden van learning analytics. Dus we gaan niet vandaag beginnen, maar we zijn eigenlijk al begonnen. Alleen we moeten meer collega's enthousiasmeren voor thema learning analytics en voor de mogelijkheden.
Misschien heb jij het ook over een wat drastischer niveau, Lex.
Ja, ik denk dat we het echt hebben over een heel ander pedagogisch concept vooral. Hè? Dat de docent gewoon echt in een andere rol wordt geplaatst dan dat hij nu zit. Nu voor de klas gaat het vooral om kennis, vaardigheden vanuit de docent overdragen op studenten. En ik denk dat veel meer vanuit systemen gedaan kan worden. Hè? Dus ik zeg al, we gaan niet helemaal naar de MOOC toe. Maar er zullen wel veel van die elementen, ervaringen die we daarin hebben opgedaan terug kunnen komen. En dat de docent dan ook niet meer degene is die de toets afneemt, maar gewoon het systeem. Hè? Maar dat studenten dan ook vooral met hun hulpvraag bij docenten op verschillende gebieden terecht kunnen. En dat geeft toch een hele andere dynamiek, denk ik, aan dat docent.
Ja, dat geeft natuurlijk inderdaad een andere nadruk. Marijn, hoe hoop jij eigenlijk dat collega's in de nabije toekomst, laat ik het dan zo zeggen, kijken naar het onderwerp Learning Analytics?
Hoe ze er naar kijken, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop dat ze het gaan inzetten om wat meer evidence-based te gaan werken. Ik merk dat er te veel aannames heersen in het onderwijs, in de onderwijswereld. En ik hoop dat we daar het allemaal wat wetenschappelijker kunnen krijgen. Maar ook gewoon door zelf kleine experimentjes te doen. Ja. Ik denk dat er heel veel te winnen is.
Misschien is dat wel een mooi bruggetje. Wat gebeurt er op dit moment op de hogeschool met Learning Analytics? Want inderdaad lopen er ook een paar experimenten. Lex, kun jij daar nog kort iets over vertellen? Over het experiment waar jij mee bezig bent?
Ja, daarin proberen we echt met ons learning management systeem mogelijkheden te vinden om in ons cursusontwerp dingen op te nemen die de studentbinding meetbaar maken. En dan hebben we het niet alleen over die sociale binding waar iedereen het vaak over heeft. Hè, dat befaamde voorbeeld van dat we in online onderwijs de camera's uitstaan. Sociale binding kent veel meer facetten. Ook de interactie tussen studenten onderling bijvoorbeeld, ook in een virtuele wereld. Maar ook de gedragsmatige kant. Hè. Dus dan hebben we het over die voortgang. Hoe ver ben je in het proces? Wat heb je allemaal al gedaan en wat niet? Dat kun je volgen. En ook de cognitieve kant. En dat vind ik ook vooral een hele interessante. Ben je dan in staat om in je cursusontwerp dingen in te bouwen, waardoor je ziet dat die studievaardigheden ook worden ontwikkeld?
Ja, en daarin is ook een behoorlijke rol voor het nieuwe leermanagement systeem weggelegd. Ja,
we zijn dus nu aan het kijken in hoeverre je dat in een cursusontwerp in je leermanagement systeem onder kunt brengen.
Ja. En dan is het daarbij natuurlijk wel de vraag, welke data wordt er nou precies toegankelijk? Waar kun je wat mee? Waar mag je wat mee? Maar goed, zoals Hassan net al zei, er zijn wel routes die dat behoorlijk beschermen, die data. Maar waardoor er wel mogelijkheden zijn om ermee aan de slag te gaan. Hè? Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. De tijd vloog voorbij, maar we hebben een hoop gesproken van Learning Analytics. Wat kan het opleveren? Wat zijn uitdagingen? En ik ben heel benieuwd waar we staan over, nou ja, 5 maanden en 5 jaar.
We blijven optimistisch.
Inderdaad, ja.
Dank jullie wel. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blockyblended.nl.